Altijd heeft gezegd. Ik ben zo blij dat jullie deze dag met ons doorbrengen. En het is voor mij een hele eer om vanmorgen de Bijbel met jullie te delen. Ik ben geboren en getogen in Dubuque, Iowa. Aan de bekende rivier de Mississippi in de staat Iowa. Dubuque wordt in de omstreking ook wel eens kleine Rome genoemd, omdat het zo katholiek is. En zo mijn ouders waren opgevoed. Mijn vader was zelf misdienaar. Maar een jaar of twee voordat ik geboren werd, werden zij uitgenodigd om de kleine baptiste gemeente te bezoeken. Mijn vader kwam bij zijn eerste bezoek tot geloof en mijn moeder de week daarop. Ja, dat is mijn. Dat is de zondagschool van onze gemeente. Als de deuren van de gemeente open waren, zaten wij in weer en wind braaf in de kerkbank. Ons kerkgebouw was gebouwd op een hoge heuvel in Dubuque. En soms sneeuwde het zo erg dat wij onze auto parkeerden onderaan en door de sneeuw de heuvel opklommen. Maar zo was mijn vader. Hij had een enorme honger en dorst naar bijbelgetrouwde prediken en wou geen enkele preek van onze voorganger missen. Ik heb heel mijn leven het evangelie gehoord. Maar op een middag, toen ik 5 was, viel na de dienst het kwartje. Ik was maar 5, maar ik kan me nog herinneren hoe ik bij mijzelf dacht, ja, ik moet echt zelf de keuze maken. Ik marcheerde onze woonkamer binnen, ik plofte neer op de bank en bad of de Heer ook mijn redder zou zijn. Kort daarna heb ik mij ook laten dopen. Ik was 6. Ik weet dat het jong is, maar ik moest op een kruik staan zodat iedereen mij kon zien. Dan een beetje later in 1997 begon ik aan mijn studie op Faith Baptist Bible College. Dezelfde school waar de zangkoor, de koraal van komt. Daar, als Chrissy heeft gezegd, ontmoette ik Daniel. En in 2002 zijn wij met elkaar getrouwd. 9 jaar later stond ik samen met hem en onze 3 kinderen in de vertrekhal van een vliegveld. Afscheid te nemen van familie en vrienden. Wij drogen onze tranen en stapten op een vliegtuig om hier in Nederland een nieuwe avontuur te beginnen. Ik ben echt zo blij met onze leven hier in Nederland, in onze huisje op de Halleweg in mooie Bergen op Zoom. En wat mij nog altijd verandert, en misschien klinkt dit een beetje vreemd in jullie oren, is dat ik Nederlands kan spreken. Elke dag. Want in Dubuque spreekt mens Amerikaans en misschien een mondje vol Spaans. Maar dan houdt het echt op. Mijn ouders waren laatst op bezoek in mei. En ook zij waren verbaasd op die momenten dat zij hun dochter niet konden verstaan. Dat ik mag vandaag voor jullie mag staan en met jullie mag delen in het Nederlands, blijft voor mij echt een grote wonder. Tijdens een van de vele taalkursen die ik heb gevolgd, leerde ik het spreekwoord, huisje, boompje, beestje. Het is een verwijzing naar het gewoon burgerleven, het perfect plaatje. Een huis met een tuin en eventueel een huisdier. Blijkbaar mag de beestje ook verwijzen naar een kind of 2. Of 3. Ik heb 3 beestjes. Ik heb het altijd een leuk en pakkende begrip gevonden. En het sluit mooi aan wat bij de Heer op mijn hart heeft gelegd van vanmorgen met jullie te delen. Als vrouwen hebben wij allemaal een idee van hoe onze leven eruit moet zien. Die plaatje begon al geschilderd te worden toen wij kleine meisjes waren. Ik had mijn plaatje in ieder geval wel. Als ik later groot was, zou ik voor de klas zou staan, het liefst groep 5. Ik zou trouwen en een paar zonen en dochters krijgen. Ik zou in een van de mooie Victoriaanse huizen in Dubuque wonen, vlakbij mijn ouders en mijn broers. met een raam boven de wasbak, zodat ik kan de kinderen zien spelen toen ik bezig was. En ook, het huis zal voldoende slaapkamers hebben, zodat zendelingen bij ons kunnen overnachten, net als mijn ouders altijd had gedaan. En ik zal ook een kat nemen. Van mijn plaatje is niet veel overgebleven. Ik heb de opleiding tot onderwijzeres afgemaakt. Ik ben getrouwd en ik heb 3 zoons. En daar houdt het zo een beetje op. Ik heb nooit voor groep 5 gestaan. Ik woon in een Nederlands huis. Ver van mijn familie. En als ik de afwas doe, kijk ik tegen een betegeld muur. En het kleine jurkje dat ik altijd achter de hand had voor naar de bevalling, heb ik nooit nodig gehad. Mijn Amerikaanse huisjeboompje beestje is nooit waar geworden. Mijn leven is niet wat ik als klein meisje had verwacht. En hoe zit het met jouw plaatje? Misschien heb je je huisjeboompje beestje al, of heb je het net als mij een heel andere huisjeboompje beestje gekregen? Misschien ben je er nog mee bezig, of misschien droom je nog hoe het gaat worden. In Sprogen, hoofdstuk 24, staat een tekst die voor mij heel is gaan betekenen. Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het gegrondvest. Door kennis worden de binnenkamers gevuld met allerlei kostbare en aangename bezittingen. Ik ben ervan overtuigd dat tevredenheid een van die kostbare en aangename bezittingen is waarmee wij de binnenkamers van ons huis mogen vullen. En daar wil ik vanmorgen over hebben. Wij leven in een wereld die ontevredenheid gebruikt om ons aan te sporen. Wij hebben nooit genoeg bezittingen, nooit genoeg ervaringen. Je hebt niet genoeg financiële stabiliteit. Je moet nog een diploma halen, meer erkenning krijgen, meer me-time. Meer van dit, dat, meer en meer en meer. Reclame, weekbladen, televisie, social media, om een paar te noemen. Probeer allemaal toegang te krijgen tot onze harten en gedachten. En zo voedt de tegenstander onze ontevredenheid. Zonder dat wij het zelf vaak doorhebben. Hij weet waar ik zwak voor ben. En juist op dat gebied zet hij de strik en probeert hij mij te verleiden. Ben je ontevreden over wat je in de spiegel ziet? Of de nummer op de weegschaal? Ben je ontevreden met de huis waar je woont? De man waar je mee wakker wordt? Of de kinderen die overal hun rommel achterlaten? Ben je ontevreden dat jouw prins nog niet is gekomen op dagen? Of dat je armen geen baby hebben mogen vasthouden? Ben je ontevreden met de pijn die jou constant metgezel is? Of hoeveel van je dagen door ziekte worden overschaduwd? Er is zoveel om ontevreden over te zijn. Het is zo makkelijk. En dan nog een stap verder. De Satan verleidt je om je huisjeboompje beestje te vergelijken met je buurvrouw of je naaste. Wij bewonderen het perfect plaatje en zien alleen nog wat er bij onszelf ontbreekt. Maar dat is een behoorlijke leugen die wij te snel slikken. Wij zien vaak alleen maar wat de andere van zichzelf durft te tonen. Een klein deel van een heel grotere geheel. Ik las een artikel over Instagram. Vele van jullie kennen deze app, die online service, waar je je foto's kunnen met anderen delen. Het artikel beschreef hoe Instagram misleidend is, want je krijgt alleen maar te zien een klein beetje wat de anderen willen dat je zien. Kijk maar. Hier zien wij een sterke meid, het plaatje van fitheid. Wat wij niet krijgen te zien, is dat een vriendin van haar overeen houdt. Zo kan ik ook doen. And here, perfect photo op, photo opportunity. Ver weg van alle verantwoordelijkheden, een prachtige stad ergens, maar zij staat gewoon op een loco, met een loco hoed op een lelijke dag. En met Photoshop heeft ze alle dingen weg uit de foto. De derde, het perfect Pinterest towntje. Of misschien niet. Grappig, hè? En de laatste, het perfect slaapkamer. Lekker even wat me-time. Maar ik denk dat me-time beter besteed is aan rommel-opruim-time. Jezelf met anderen vergelijken is een slopende bezigheid. Er is er maar één standaard waarmee wij onszelf zouden moeten vergelijken. En nee, ik heb het niet over de vrouw van 31. Het woord van God wordt in het eerste hoofdstuk van Jacobus beschreven als een spiegel waar wij onszelf perfect zien. De Bijbel is ons standaard. Ik heb even een heel persoonlijke vraag voor je over te denken. Ben je tevreden met je leven? Laat die vraag even op in je werken. Ben je tevreden met jouw leven? Als je met je hoofd begint te schudden, stel dan de vervolgvraag, waarom niet? En als je de antwoord ja is, neem dan de volgende stap en onderzoek waar de tevredenheid vandaan komt. Omdat je hebt alles wat je wil. Als je aantekening neemt, zou je dat in een paar zinnen kunnen opschrijven. Ik nodig je uit om je Bijbel te openen en samen te kijken naar 1 Timotheus hoofdstuk 6. Paulus schrijft deze brief aan Timotheus, onder andere om hem aan te sporen om op de loer te zijn voor valse profeten. Leraars die een vervormd evangelie predigen. In vers 4 en 5 schildert Paulus een lelijke portret van deze mensen. Trots, nietwetend, uit op eindeloze discussies, neidig, ruziemakers, manipulerend, spottend, kwaad in hun denken. En ze zijn van mening dat hun goddelijkheid hen rijk zal maken. Klinkt niet zo heel anders als vandaag, hè? De leer van Jezus is hier kwijt. Zelfopoffering, liefde, vergeving en nederig zijn voor hen niet belangrijk. En zo verlies je het hart van de evangelie. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eigen geboren zoon gegeven heeft. En Jezus zei, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Geven en dienen zijn centraal in de boodschap van God. De apostelen in het navolgen van de leer van Jezus deelden alles wat zij hadden. En ze leerden de vroegere christenen om minder interesse te hebben op het hebben dan voor het geven. Vanuit de overvloed van wat God hen had gegeven, deelden ze met elkaar. De overvloed die God geeft voor ons, niet alleen zijn eigen zoon voor mij zoonde, dat is al genoeg. Maar hij geeft ons zijn genade, hij voorziet in ons dagelijks brood, en hij geeft ons goede dingen om nu van te genieten en grote beloften om in de toekomst van te genieten. In vers 6 schrijft Paulus, maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst. Paulus geeft het aanvankelijk gelijk. Godsvrucht brengt winst. Maar de tekst is nog niet af. Vergezeld van tevredenheid. Gods vrucht brengt winst als het wordt gecombineerd met tevredenheid. Gods vrucht, Paulus koppelt vrijheid niet aan het hebben van dingen of ervaringen. Het is niet afhankelijk van de juiste omstandigheden of een betere zelfbeeld. Tevredenheid wordt gepaard met godsvrucht. Waar heeft Paulus het hier dan over? Laten wij deze tekst dan eens heel goed onder de loep nemen en de drie kernwoorden die Paulus hier opstapelt één voor één behandelen. Godsvrucht, tevredenheid en winst. Laat ik eerst een simpele en letterlijk uitleg geven van ons eerste woord, godsvrucht. Dit is een vrucht die afkomst is van God. Godsvrucht is dan een werk van God in mij. En dat klopt. Godsvrucht is afgelegd van het Oude Testamentisch onzag voor eeuwige. Daar schrijft Salomo zoveel over. De vrezen des Heren. Het begint der wijsheid en het enige dat overblijft aan het einde van Prediker. De vreze des Heren is een vrucht dat voorkomt uit een juiste beeld van wie God is. Wanneer wij God op de juiste manier voor ogen hebben, wekt in ons de vrucht van ontzag op, Gods vrucht. Ik sprak niet zo lang geleden met een vriendin van mij die vertelde over een Bijbelstudie haar gemeente in de Verenigde Staten. Dat hij doet. De discussie die in de groep opgaan kwam, was hoe vaak wij God naar onze plannen willen zetten en hem zien als een vriendelijke guy. Huh? Die blij is met wat wij doen, alles wat wij doen. Maar dat is een beeld van God. Hij is heilig. En hij verlangt dat wij ook heilig zijn. Petrus kan dit niet duidelijker zeggen dan in 1 Petrus hoofdstuk 1. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. De valse leer waar Paulus Timotheus voor waarschuwt, combineert godsvrucht en winst. Winst was het bewijs van godsvrucht. Daaruit volgt dat hoe meer je hebt gekregen, hoe meer je God behaagt. Maar je voelt het vast wel aan. Ze hadden het bij de verkeerde eind. En soms hebben wij het inderdaad bij het verkeerde eind. Maar misschien iets subtieler. Wij kijken naar de spullen die andere christenen hebben en trekken wij de conclusie dat God hem duidelijk zegent. Veel erger is dat wij dezelfde gedachte toepassen op iemand die minder heeft. Duidelijk houdt God zijn zegen en zal het wel niet goed zitten bij haar of hem. En die denkwijze passen wij toe op onszelf met onmogelijke verwachtingen. Als wij maar alles op de juiste manier doen, dan zal God happy met ons zijn. Als ik mijn dag begin met lezen van de Bijbel, als ik avond maar niet vergeet te bidden, als ik mijn tiende maar in de collectezak doe, als ik maar op tijd in de dienst zit, dan is God blij met mij. Dan volgt de zegening. Dat is winst. Nou, natuurlijk wil God dat wij bidden en de Bijbel lezen. Uiteraard wil God dat wij gul en gehoorzaam zijn en de samenkomst niet verzuimen. Maar het is geen prestatie. Wij krijgen geen stairstickertjes van God voor een perfect opkomst. Gods vrucht is een werk dat God in ons doet, doordat wij hem leren kennen en een juiste beeld krijgen van hem. Je krijgt een heilige ontzag voor hem. Onze tweede woord, tevredenheid. Een moderne definitie van tevredenheid is het gevoel genoeg te hebben en voldaan te zijn. Of een gemoedstoestand waarbij de persoon niet meer verlangt dan er reeds aanwezig is. In de tijd waarin Paulus dit schreef, behoorde tevredenheid tot een van de hoogste disciplines. Een onafhankelijkheid van omstandigheden en een innerlijke aanvaarding van jezelf. Deze tevredenheid waar de Griekse filosofen op doelde, kon maar alleen gevonden worden als alles in balans was. En daarom was de zoektocht van het leven het vinden van balans. Dat juiste moment om te stoppen met eten. Je wilt geen honger meer voelen, maar ook niet vol zitten. Dat moment om te stoppen met plezier, voordat het saai begint te vinden en nog steeds leuk is. Balans. Maar Paulus draait dat systeem op zijn kop en geeft tevredenheid een naam. Voldoening, vervulling en tevredenheid vind je alleen maar in Jezus Christus. In Filippenzen hoofdstuk 4 deelt Paulus een persoonlijke les die hij heeft mogen leren. Om een volledige beeld te schetsen van tevredenheid, stel ik voor dat wij deze teksten in Filippenzen erbij pakken. Dat was Filippenzen hoofdstuk 4. In vers 11 spreekt hij uit dat hij geen gebreken heeft. Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Daarna beschreef hij in vers 12 een waslijst van omstandigheden, uitersten van elkaar, en het eindigt met een heel bekende tekst in vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Hier Paulus geeft dan een regel voor tevredenheid. Het is verbonden aan Christus. Hij geeft ons de kracht om tevreden te zijn. Wist je dat de context van ik vermag alle dingen in hem die mij kracht heeft te maken had met tevredenheid? Of tevreden zijn met je omstandigheden? Tevreden zijn is volgens Paulus meer dan een gevoel van voldoening of een zoektocht naar balans. Ik stel de volgende Bijbelse definitie van tevredenheid voor. Een houding waarbij ik door de kracht van de Heer accepteer dat mijn omstandigheden, dingen, relaties en toekomst door God bepaald zijn. Tevredenheid is een houding waarbij ik door de kracht van de Heer accepteert mijn omstandigheden, dingen, relaties en toekomst door God bepaald zijn. Dit zal een behoorlijke impact hebben op ons leven. Denk daar even over na. Ik heb geleerd dat ik telkens weer vier keuzes moet maken en ze beginnen allemaal, alle vier met focus. De eerste is focus op hetgeen God je heeft gegeven. Zoals in het oude liedje staat, tel je zegeningen één voor één. Realiseer jezelf dat God je dat huisje heeft gegeven. Die man voor je heeft uitgekozen. Die ervaringen voor jou heeft geplant. En de lijst gaat door. De tweede focus is focus niet op hetgeen God je niet heeft gegeven. Durf je te zeggen, ik neem genoegen met wat ik niet heb. Omdat God het niet voor mij bepaald heeft. En mij de kracht geeft om zonder ... te leven. Ontevreden komt vaak vooruit het boodschappenlijstje van dingen die wij graag nog eens zouden willen kunnen, misschien hebben. Elizabeth Elliot, die in de jaren 50 een zendelinge in de jungle van Ecuador, met haar man en een paar andere zendelingen, zij schreef, God heeft beloofd om in al onze noden te voorzien. Wat wij nu niet hebben, hebben wij niet nodig. Een simpele uitspraak die mij toch diep bracht in deze teksten levendig toepassen. De derde focus is focus niet op wat een ander heeft. Dit ligt dicht zo bovenop. En toch maken wij ons hier al te makkelijk schuldig aan. Dit is een geestelijke strijd die God zelf opnam in de 10 geboden. Gij zult niet begeren. Het is zo makkelijk om te willen hebben wat een ander heeft. En de social media, Facebook of Instagram, andere dingen, werkt dat vandaag aan de hand. Het is normaal geworden. Het leven van een ander doet elke keer als je je telefoon pakt, weer aanslag op je hart. En ons laatste focus is focus op dankbaarheid. Dankbaarheid is de uiting van tevredenheid. Ben je dankbaar voor de dingen die God je geeft? Ook de moeilijke dingen? Als je het verhaal van Elizabeth Elliot niet kent, stel ik voor dat je haar boek, in het Engels is Through Gates of Splendor, of de verfilming ervan kijkt. Zij en haar man waren deel van een team van zendelingen dat zich geroepen voelde om het evangelie te delen met de Auca-Indianen in de jungle van Ecuador. Bij de eerste ontmoeting werden de mannen door de Auca-Indianen vermoord. Ik geloof er 5 mannen of zo. Ze schrijft in een van haar boeken, het is altijd mogelijk om dankbaar te zijn in plaats van rot te voelen. Om hetgeen dat jou onthouden is. De ene houding of de andere wordt jouw manier van leven. Elizabeth vergaf de Auca-Indianen en kreeg later de gelegenheid, samen met een paar andere van de vrouwen, de gelegenheid om het evangelie met hen te delen, met de Indianen te delen. En heel de stam is tot geloof gekomen. God had een bedoeling en hij gaf haar de kracht die zij nodig had om te aanvaarden wat God bepaald had. En de woorden van haar man Jim galmden misschien nog in haar hart. Hij zei, hij is geen dwaze die loslaat wat hij niet kan vasthouden om te winnen wat hij niet kan verliezen. Alle dingen die wij meemaken zijn door God voor ons gepland. Hij geeft ons kracht om alles dat hij voor ons heeft bepaald te kunnen doen. Zonder deze focus zal onze tevredenheid verminderen en dit is een dagelijkse strijd. Voor mij, ik denk voor jullie ook. En dat brengt ons aan onze laatste woord. Wat is winst? Winst is makkelijk te begrijpen. Mag ook vertaald worden met profijt of profiteren. En in de Bijbel in een gewone taal staat er rijkdom. Hier heb je wat aan, zegt Paulus. Maar wat voor een winst is dit? Paulus legt dit in vers 7 uit. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Wij worden er hier aan herinnerd dat de dingen van deze wereld niet blijven. Hoe vaak klinkt dit niet in de schrift? In Job? En hij zei, nacht ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en nacht zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zijn geloofd. En een prediker, zoals hij voortgekomen is uit de buik van zijn moeder, zal hij nacht terugkeren om te gaan zoals hij kwam. Hij zal van zijn zwogen niets meenemen wat hij met zijn hand kan dragen. En van de mond van Jezus. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. De winst waar Paulus van spreekt is een geestelijk profijt. Schatten die in de hemel worden weggelegd. Want je kan niets van de aarde meenemen. Alleen wat voor de Heer wordt gedaan, heeft profijt. Godvrucht gepaard met tevredenheid is winst. Betekent dat Betekent dat dat ik mijn huisje pompje beestje moet laten varen? Nee, ik denk het niet. De les die Paulus met ons deelde is, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Hij weet wat het is om thuis te zitten, gezellig met vrienden om zich heen. En hij weet wat het is alleen in een donkere ondergrondse cel te zitten, gekettend aan een ongezellige soldaten. In beide is hij tevreden. Het draait niet om de omstandigheden. De clue van het geheel is dat hij heeft leren tevreden te zijn met zijn huisje bompje beestje, ongedacht hoe het eruit ziet. Voor ons in Nederland is deze worsteling niet op het gebied van gebrek. Wij leven in een maatschappij van overvloed en kennen wij echte armoede niet. Onze worsteling is veel meer op het gebied van winst en hoe wij de winst definiëren. Daniel en ik waren een paar maanden getrouwd en ik had al 10 keer een hint laten vallen wat ik wil voor mijn verjaardag krijgen. Vaak gaan de hints zomaar voorbij aan je man, hè? En dan krijg je een pak theedoek of zo. maar deze keer niet. Daniel had voor mij de juiste set van glazen bekers gekocht. Groen met een bloemenpatroon erin. Nou, je moet weten dat ik ben jarig. Dat ik in februari jarig ben. En in Iowa, ja, het is spiegelglad buiten. En je raadt het wel, hè? Op de parkeerplaats tussen zijn auto en de voordeur gleed Daniel als een intakefilm helemaal over de kop. Hij kwam op zijn rug neer en de tas met mijn groene glazen vloog in een boog omhoog. Ik heb het niet gezien, maar hij heeft mij verteld. En smashed op de grond. Hij kwam aarzelend naar binnen lopen met mijn cadeau. En in plaats van een glazen set van 6... had ik er nu 1000. Wat was op dat moment belangrijker voor mij? Wat ik wou hebben? Of dat Daniel mij iets had gegeven? Is het krijgen van wat je wil hebben de winst? Vaak denken wij wel. Vaak heeft mijn ontevredenheid alles te maken met het niet hebben van wat ik wil. Het gebrek om iets dat God mij niet wil geven. Nou, dat herhaal dat ik net verteld was een grappig moment toen ik moest kiezen om tevreden te zijn. Maar de keuze is in mijn leven ook veel moeilijker geweest. Nadat ik bevallen was van Joel, mijn jongste zoon, kwam de chirurg op een middag naast mijn bed en Zij keek me indringend in de ogen en legde uit dat na 3 keizersneden een 4e zwangerschap voor mij levensgevaarlijk zou zijn. sorry. Nou, een heleboel emotie spoelde over mij heen. Daniel en ik hadden altijd gepland om een gezin van 6 te worden. En in dat moment werden mij zomaar een 4e kind ontnomen en de droom om misschien nog een dochter te krijgen stierf. In de maanden die daarop volgden, heb ik door tranen geleerd om tevreden te zijn met wat God voor mij had bepaald. Nou, ik ben enorm dankbaar voor de 3 lieve gekke jongens die mij heeft gegeven. waar ik dagelijks om moet lachen. Maar zo nu en dan, als ik mijn nichtjes zie en hun haren mag vlechten, besluit ik de vraag hoe onze dochter eruit zou hebben gezien. En op die momenten moet ik opnieuw kiezen om tevreden te zijn met de realiteit van Gods plan voor ons gezin. Mooi, hè? Wat is werkelijk winst? Volgens Paulus is het godsvrucht gepaard met tevredenheid. Het tevreden zijn met het werk van God in mij. Voor mij betekent dat ik door de kracht van de Heer moest kiezen om de omstandigheden, dingen, relaties en toekomst die God voor mij bepaalt te accepteren. Ik leerde tevreden zijn met mijn huisje, boompje, beestje. En hoe komen wij dan zover? Hoe krijg je zulke tevredenheid? Hoe kan je van punt A naar punt B? En dat is een goede vraag. Ik geef je 6 praktische helpjes mee. Het allerbelangrijkste is dat je beseft dat tevredenheid buiten Jezus Christus onmogelijk is. Je bent door God geschapen om een relatie met hem te hebben. En door zonde is dat onmogelijk. Jezus Christus zegt in Johannes 14, vers 6, dat hij de weg, de waarheid en het leven is, en dat niemand tot de Vader komt dan door hem. Hij is voor jouw zonde aan het kruis gestorven, om de relatie tussen God en jou te verzoenen. De allereerste stap is dat je Jezus gelooft en zijn verzoeningswerk aan het kruis aanvaardt en in gebed vraagt dat hij ook jouw redder wordt. Zo begint het persoonlijke relatie met de Heer. De tweede punt. In deze persoonlijke relatie mag je God vragen om jouw verlangens helder te maken en alles wat niet van hem is weg te nemen. David stelt zo een vraag in Psalm 139. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Proef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijk weg is en leid mij op de eeuwige weg. Als de Heer laat zien dat je naar iets verlangt dat hij niet voor jou bepaald heeft, mag je vragen dat hij je helpt om te leren daar genoegen mee te nemen. Er zijn natuurlijk ook dingen waar een gezonde ontevredenheid goed is. Ontevredenheid goed is. En misschien zelfs door God ingegeven. Die zonde die nog altijd niet heb opgeruimd, de stressvolle sfeer die er huis hangt, de manier waarop je je man behandelt, of misschien moet de getal op de weegschaal een aansporing worden om gezondere keuzes te maken. En dat is in het afgelopen jaar voor Daniel en mij in ieder geval wel geworden. In gebed mag je God vragen om die dingen waar hij nog ontevredenheid over is in je leven te openbaren. Wees nooit tevreden met iets waar God ontevreden mee is. De derde, bedank de Heer voor de dingen die hij je heeft gegeven. Dit heb ik al gezegd, maar dankbaarheid is de uiting van tevredenheid. Soms moeten wij leren uitspreken dat wij tevreden zijn, ook al is het hart nog niet helemaal zo ver. Want 1 Thessalonica hoofdstuk 5 vers 18 zegt, dank God in alles, want dit is de wil van God in Jezus Christus voor u. De vierde, ga op zoek naar Gods uitweg en werp je zorg op hem. Wanneer die verleidingen komt om jezelf met een andere te vergelijken, of als je ontevredenheid over een aspect van je leven voelt, opborrelen, vlucht dan naar de Heer. Bid tot hem en vraag hem om zijn hulp. Hij heeft ons een belofte gegeven. En God is trouw. Hij zal niet toelaten dat u verzorgd wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Ga op zoek naar de uitweg die hij geeft. Petrus schrijft in zijn eerste brief, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Amen. Wij hebben zijn toestemming om de zorgen van ons op hem te werpen. De vijfde. Vraag God om wijsheid voor jouw situatie. Jacobus legt heel simpel uit dat als iemand van uw wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan iedere overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En hij zal hem gegeven worden. En ieder van ons heeft een persoonlijke worsteling met onze huisjepompubeesje. En daar is wijsheid voor nodig, om de lessen en principes vanuit de Bijbel toe te passen op jouw unieke en persoonlijke omstandigheden. Schiet je tekort? Vraag God dan om wijsheid. Soms komt de wijsheid in de vorm van een broer of een zuster die jou kan en wil helpen. En de laatste, misschien de meest belangrijkste, kijk in de spiegel van Gods woord. Het onderzoek van de schrift is zo belangrijk. Soms zijn wij tevreden met dingen waar God niet tevreden mee is. Wij mogen bijvoorbeeld nooit tevreden zijn met zonde in ons leven. En wij mogen nooit tevreden zijn met de afzwakking in onze geestelijke groei. Kijk in de spiegel en wees dan niet alleen een hoorder, maar ook een dader van het woord. Waar we het vanmorgen over hebben gehad is moeilijk, dat weet ik. Tevreden zijn met veel of weinig. Dankbaar zijn voor jouw huisjebompiebeestje, zelfs wanneer je niet uitziet zoals je het altijd had voorgesteld. Kiezen om zijn werk in jouw hart te vertrouwen, ook als je ziet de uitkomst niet. Deze zijn allemaal heel moeilijk, maar de winst, het profijt ervan, heeft eeuwigheid waarde. Je ontwikkelt een houding waarbij je door de kracht van de Heer accepteert dat je omstandigheden, dingen, relaties en toekomst door God bepaald zijn. Hoe zit het met dat huisje bompje beestje van jou? Laten wij samen met de Heer onze morgen afsluiten. Lieve en trouwe Hemelse Vader, dank u dat u onze zwakheden kent en ons de kracht geeft door uw Zoon om te leren om zelf de moeilijke dingen van uw hand te aanvaarden. Help ons met tevreden te zijn met uw plan en werk in ons. En dat wij zo de winst van u voor ogen hebben te behalen. Zegen de rest van onze dag en schrijf de lessen van uw woord op ons hart. In de naam van Jezus vragen wij dit. Amen.